Goedenavond, gemeente hier aanwezig en ook gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Adelange uit Nieuw-Lekkerland voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Romeinen 1. De kerkdiensten van zondag 14 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt in Bruchem dominee W.M. Rozeboom uit Herwijnen voor te gaan. In Kerkwijk hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt proponent J.A. de Kruijf voor te gaan in de gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. Beide collecten worden van harte aanbevolen. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de stichting Ontmoeting. De voorzang van vanavond is Psalm 34, vers 5. Vreest, vreest hem tallentijd, gij heiligen, daar gonder vindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. De kerkenraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 56 vers 6. Het thema voor de preek vanavond is: schaam je niet voor het evangelie. En wij beginnen maar met hoog van het woord van God op te geven. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56 vers 5. Na de geloofsbelijdenis stemmen we in met het gebed des Heren, vers 9. Want uw is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht, uw is al de eer. Het negende vers van gezang 5 zingen we na de geloofsbelijdenis. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u en jullie spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in het gebed en bidden we de Heer om de opening van zijn woord en onze harten en de verlichting met zijn geest. Laten we bidden. Getrouwe Heere, ook vanavond mogen wij hoog van u opgeven, want van u is het koninkrijk. En het bestaat uit alles. Niets valt erbuiten. Van u is de kracht, alle kracht. En van u is de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Wij hebben geroemd in uw woord, dat is zoals u zelf, betrouwbaar. Je kunt er van op aan. Je kunt ermee leven en sterven. U bent een God van heil en u geeft uzelf weg in uw woord. En mensen die door de zonde geen God meer hadden, krijgen God terug. Wij hebben u. Wat een heerlijk iets, Heere, dat u in dat heil de gemeente samenbrengt, ook vanavond. Zo mogen we hier als verzamelde gemeente van Bruchem en Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert in de dienst zijn. We zeggen er u dank voor. En we slaan niet op onszelf op de borst als trouwe kerkgangers, want ach, het is bij ons best vaak armoede, tekort, gebrek, schaamte. Wij schamen ons desnoods voor u. En uw woord, we hebben het, maar we zijn het ook nog alles kwijt. We kunnen het niet terugvinden, ook al hebt u het ons zo duidelijk gezegd, gegeven. En de Heer Jezus, wij leven soms alsof we onszelf moeten redden. Door de tijd heen en straks als het sterven wordt ook nog. En Hij is ons gegeven tot heil, tot zaligheid. Heere, wij bidden u, geef ons geloof, zodat we het eens zijn met uw woord. Zodat we grote verwachting van u hebben, vast vertrouwen in u. En zodat we daarbij mogen leven. En wij leggen alles voor u neer, Heere, waarin wij gefaald hebben. Waarin we wel christen leken, maar we waren het, als het erop aankwam, in de praktijk eigenlijk niet. We kwamen niet voor de dag. We hadden onszelf er niet voor over. We rekenden niet op u.
Heere, zegen ons vanavond in de verkondiging. We hebben er behoefte aan en we mogen ze ontvangen. U geeft het ons. Wilt u ook uw eigen werk mee doen? En dan is het toch uw bedoeling, Heere, dat u de gemeente blijft bouwen en verzorgen. Opdat ze niet alleen van u is, maar ook voor u leeft en u dient. En door u gebruikt kan worden in de gang van uw koninkrijk totdat de Heer Jezus komt. Zo bidden we u, Heere, voor ieder die naar de kerk mocht komen. We zeggen u dank voor de kinderen die er zijn. En voor alle jongeren die hun plek innemen. En voor iedere volwassene tot de oudste toe. We zeggen u dank voor ieder die van huis uit of vanuit het vakantieadres uit het heeft opgezocht om mee te kunnen kijken en luisteren. Geef u ook daar de verbinding, niet alleen maar technisch, maar ook geestelijk. Heere, bind ons zo samen in de vreze van uw naam. En zegen de gemeente, opdat we aan hetgeen we van u ontvangen samen ons hart ophalen en het mogen merken dat dat ons des te meer verbindt in de gemeenschap der heiligen, waardoor we onszelf ook voor die ander over hebben, ook morgen. We bidden u voor de hele kerk op deze dag die van u is, wereldwijd, ook als ze vervolging meemaakt, verdrukking ondervindt, klein is geworden, zorg ervoor. Hoor ons en zegen ons om Jezus wil. Amen. Onze schriftlezing is uit het Nieuwe Testament. We lezen Romeinen 1, de verzen 1 tot en met 17. Romeinen 1, de verzen 1 tot en met 17. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus en geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft is hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Aan alle die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk door de wil van God, eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar om u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u is als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam me niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hier eindigt de schriftlezing. Tekst voor de prediking is vers 16 uit dit gelezen gedeelte. Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En het thema noemde ik aan het begin al, schaam je niet voor het evangelie. Wij zingen vooraf uit Psalm 12. De minder bekende psalmen moeten op zijn tijd toch ook aan de orde komen en dat kan vanavond goed. In zo'n psalm waarin je aan de ene kant merkt hoe onbetrouwbaar, vijandig mensen zijn, wat maak je niet mee als je God vreest in een wereld als deze. En aan de andere kant is er God en zijn woord, mag je aan hem vastklampen, op hem vertrouwen. Nou, dat is wat we in de verzen van Psalm 12 die we gaan zingen tegenkomen. Vers 1, behoud o Heer wil ons te hulpen komen. Vers 3, de Heer die het waar van het vals kan onderscheiden. En vers 6, des Heeren woord is rein. En vers 7, gij zult uw volk in bange tegenspoeden. Hoe het ga, o Heer, bewaren door uw kracht. Psalm 12, de verzen 1, 3, 6 en 7. Thank you. Romeinen 1, vers 16 is dus de tekst voor de prediking. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Gemeente, schaam je? We hebben het soms nodig dat dat tegen ons gezegd wordt. Vanwege het spreken van brutale woorden, het vertonen van oneerbaar gedrag of het uithalen van gevaarlijke toeren. Zeker als je kind bent, dan wordt het je al makkelijk toegevoegd. Pas op, schaam je, wat heb je nou gedaan? Maar goed, een jongere kan het ook nog maar zo meemaken. En volwassenen, nou ja, ze zeggen het misschien niet zo vaak meer tegen je. Maar ondertussen, de praktijk is niet anders. Je zou je misschien soms toch moeten schamen. Want je doet iets dat niet past, dat niet mag, waartoe je niet geroepen bent. Schaam je niet. Dat klinkt voor het evangelie in ons leven. Schaam je daar niet voor. Leef daar openlijk van. Kom daarmee voor de dag. Vertel het door. Schaam je niet. Lastig is dat we ons daar nou juist wel makkelijk voor schamen. Zoals we dat soms doen voor gebrek aan geld, of kapotte kleren, of onhandig gedrag. We willen er liever niet mee voor de dag komen, zo willen we niet gezien worden. Zo schamen we ons soms voor het evangelie, en dat is ons probleem. De Heer Jezus zegt tegen ons, als we van hem zijn, u zult mijn getuige zijn. Dat is zijn opdracht, dat is zijn belofte. Nu ben je van mij en nu ga je voor mij. Je zult vanuit je leven anderen toch wel laten merken dat je bij mij gekomen bent. En dat die ander het net zo goed ook bij mij kan zoeken. Maar ja, op een of andere manier hebben wij het gevoel dat dat evangelie iets is waar we niet mee voor de dag kunnen komen. Vaak tenminste. En hoe gaat dat als ik getuig, dan vind ik mezelf zo dom klinken. Ik stuntel met woorden, ik krijg het warm, ik ga zweten. Nou, je kunt met het evangelie echt voor de dag komen. Zo komt het vanavond ook naar ons toe. En dat is het thema. Schaam je niet voor het evangelie. We gaan aan de hand van de tekst 3 dingen zien. En ontvangen. Allereerst horen we over de kracht van het evangelie. Vervolgens over het algemeen belang van het evangelie. En ten derde over het graag delen van het evangelie. Schaam je niet voor het evangelie. We horen over de kracht van het evangelie, over het algemeen belang van het evangelie en over het graag delen van het evangelie. Allereerst de kracht van het evangelie. Paulus is, als hij zijn brief aan de christelijke gemeente van Rome schrijft, in Korinthe. Dat is ook een grote stad, maar een beetje kleiner en in Griekenland. Rome ligt natuurlijk in het Romeinse Rijk, best een eind er vandaan. Paulus heeft het oostelijk deel van het Romeinse Rijk voor een groot deel met het evangelie bezocht inmiddels. Niet in elke plek is hij geweest, maar hij is er toch wel breed doorgetrokken. En nu kijkt hij onderhand richting het westelijk deel van het Romeinse Rijk. Daar wil hij ook wel naartoe. Dat heeft het evangelie ook nodig. Hij denkt nota bene aan Rome zelf, de hoofdstad. En hij denkt zelfs al verder. Als hij in Rome is, dan wil hij graag ook naar Italië. Niet op vakantie, maar om het evangelie ook daar verder te verkondigen. En liefst, hij wil graag verder naar Spanje, moet ik zeggen. Want hij was natuurlijk met Rome al in Italië, dat had u al bedacht. Maar hij wil ook daar het evangelie aan de mensen meebrengen. En de bedoeling is dat de gemeente van Rome hem liefst bijstaat en erin meedoet om het evangelie verder naar Spanje te brengen. Nou, in deze brief legt Paulus het eerste contact met de gemeente van Rome, want hij is er zelf nooit geweest. Ze zijn elkaar van persoon tot persoon onbekend. En dan doet hij vooral het evangelie uit de doeken. Dan weet de gemeente van Rome tenminste waar die Paulus voor staat met dat evangelie dat hij verkondigt. En dan worden ze zelf meteen ook geholpen om te zien waar het in het christelijk geloof om gaat. Zodat hun christelijk kennen en weten versterkt wordt. Want als je christen geworden bent, dan kun je per slot van rekening alle versterking gebruiken. Nou, daar is de Romeinenbrief ook voor bedoeld, voor die gemeente in Rome. Paulus doet het evangelie in de brief aan de Romeinen uit de doeken. En dan praat hij eerst niet een tijd over koetjes en kalfjes. Het weer en het verkeer en nou ja, wat zijn er nog meer voor onderwerpen? Niks ervan, hij gaat gewoon recht op de zaak af. Want dat evangelie is het bijzonderste van alles. Daar begint Paulus graag over. En zoals je graag aan je ouders en aan anderen vertelt wanneer je smoop verliefd bent en verkering hebt. Nou ja, ze merken gewoon wel aan je dat er wat met je is en ze vragen het desnoods al aan je van wat heb jij toch? Ja, kijk niet gewoon. Je ziet eruit alsof er wat bijzonders gebeurd is. Nou, dan vertel je. Paulus zegt dat evangelie, dat heb ik op veel plaatsen mogen brengen. En ik verlang het ook in Rome te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Het evangelie, de Bijbelse boodschap zeg maar. Hoe vaak vinden mensen dat geen flauwe kost? Je moet de huizen gewoon maar eens langs gaan. In Bruchem, in Kerkwijk, in Delwijnen, in Nederhemert. Ik heb dat een beetje mogen doen in eerdere jaren. Maar ik weet net als u. Nou, ze zijn echt niet overal enthousiast over die Bijbelse boodschap. Ze zijn niet geïnteresseerd. Heb je niks anders? En het wordt door heel wat mensen soms afgedaan als een ouderwets verhaal waar je toch in 2022 niet meer in gelooft. Dat is een beetje het klimaat waarin wij zitten in Nederland, in West-Europa. En je moet soms oppassen als kerkmens of je gaat er zelf ook een beetje zo over denken. Of je denkt er misschien al zo over. Toch. Maar goed, dat evangelie, hè? Paulus zegt, dat is maar niet van mij. Dat is maar niet van dominee zus of zo die preekt. En dat is maar niet wat de kerk gelooft. Het is het evangelie van Christus. Van de Messias, ja. De grote verlosser die God zou zenden in onze geschiedenis. En hij is gekomen. De wereld is ten dode opgeschreven, verloren in Gods vervreemding. In de greep van de macht van het kwaad. Ze leeft in onmin met haar schepper. En van de kant van de wereld zelf is er geen redden meer aan. Het is een en al schuld, ongeloof, chaos, bruutheid, egoïsme, ongebreidelde hartstocht. De wereld is in duisternis. En ze gaat haar ondergang tegemoet. Maar daar is het evangelie. Van Christus. De boodschap van het goede nieuws waar je van mag ophoren. Het verlossende nieuws. En het is een kracht van God tot zaligheid. Nou, als ik dat even noem, dan blijft het een term en dan zeg je van, nou, het zal wel. Dat klinkt een beetje moeilijk. Moet ik ermee? Luister. Het evangelie is een kracht. Dynamis. Waar dynamiet vandaan komt. Power dus. Jongens, dat is geen 45 kilometer wagentje. Maar dat is een knaap met 8 cilinders onder de motorkap. Dat is geen zweefvliegtuigje wat de lucht ingetrokken moet worden. En nou ja, dan kan het ook een poosje blijven. Maar dat is een F-16. Die amper ziet. Waar is die nou weer? Wil je wat zien, wil je wat beleven, dan moet je eens met het evangelie kennis maken. Dat is het evangelie, jongens. Kracht. Wanneer een Griek het had over de dynamis van iets of iemand, want dat hadden ze toen de tijd wel, dan bedoelden ze het vermogen, de kracht die iemand of iets in zich had om iets te doen. Kon je niks, dan had je geen dynamis. Maar kon je wat? Ja, dan was er dynamis. En die kracht die kon soms heel concreet worden voorgesteld. Zo horen we soms ook in de Bijbel dat er kracht van Jezus uitgaat. En dan gebeurt er wat. En dat hij krachten deed. En die krachten dat waren wonderen. Daar keek je van op, tjonge. Nou, dat evangelie, wij mogen het horen. En wij mogen het spreken. En het is een kracht. Van God. Het komt van hem, het gaat over hem en wel speciaal over Christus. En God werkt erdoor. Zoals je mag oppassen met elektriciteit als je daarmee aan het werk bent. En daar mag je best ontzag voor hebben. Zo mag je ook wel oppassen voor het evangelie. Daar mag je best ontzag voor hebben, want dat kan wat, dat doet wat. Maar het heerlijke is dat het evangelie een kracht van God is tot zaligheid. Verloren, reddeloze mensen, een doorgedraaide wereld, ze kunnen erdoor gered worden. Ze kunnen bij God terugkomen. Van gemaakte schuld afkomen. Van diep gewortelde verdorvenheid bekeerd worden. Ze kunnen een nieuw leven leiden, zodat je ze nauwelijks terugkent. Zaligheid is bij Paulus vooral de redding van de toorn van God. Het behouden worden bij het oordeel van God over de zondige wereld. Dat oordeel gaat komen. We leven er naartoe. En wie is er bang voor het oordeel? Wie zit er met de komende toorn van God? Een heleboel mensen niet. Ze zitten eerder met de gevolgen van de pandemie en de opwarming van de aarde. En ja, die oorlog in Oekraïne, als dat nou misschien zelfs een wereldoorlog zou gaan worden. Je weet maar niet. En als de kernwapens gebruikt gaan worden, daar zitten ze meer mee dan met het komende gericht van God. Hoe dan ook, het evangelie kondigt het aan, dat komt. Maar het brengt ook Christus naar ons toe. En met hem de verzoening met God en de vrede met God die we nu al mogen ontvangen. Zodat je mag zeggen, die rechter van straks, die is nu al mijn redder geworden. En ik verlang eigenlijk naar hem, naar die tijd dat hij komt. En wij mogen gebracht worden van de schuld van de zonde tot een staat van rechtvaardigheid. We mogen gebracht worden van onreinheid tot heiligheid. Van slavernij naar vrijheid. Van straf tot zegen. Nou ja, daar word je gelukkig van. Daar word je zelfs meer dan gelukkig van. Je wordt er zalig van. Dan kun je nog eens leven, want er komt geen eind meer aan. De rechtvaardige zal door het geloof leven, zegt vers 17 ook. Ja, en echt, dat is pas leven. Leven met en door God voor Christus. Nou, mag ik dat gewoon maar in het midden van de gemeente neerleggen, dit evangelie? Dat is natuurlijk al 1000 keer gebeurd en zelf heb je het misschien al 100 keren meegemaakt. Maar dat evangelie mag toch verkondigd worden? Nou, wie ligt er gekneld in banden van de dood? En de angst der hel doet hem misschien alle troost missen? Je schat jezelf helemaal verloren? Ja, zeg je, dan ben je er wel op het ergst aan toe. Nou ja, laat het op zijn ergst zijn. Dan kan het evangelie het meest betekenen. Ik mag zeggen, hoor het evangelie. Deze kracht van God brengt je tot zaligheid. Je mag erover horen en je mag het ontvangen. Echt, dit evangelie doet wat met mensen. Je hoort het in wezen als een toezegging van God. Zo zegt God het je en zo gaat hij het met je doen. Als je het gelooft, als je het aanvaardt. Maar het verandert ook heel je leven. Nou, de vraag aan ons gemeente is, weten we daar zelf van? Leven we daarvan? Stel dat we er niet van zouden leven, dat we er eigenlijk nauwelijks van weten, laten we het evangelie van Christus dan horen zoals we het nog niet eerder hoorden. Als de boodschap van onze redding, verandering en vernieuwing. En rust niet voordat je het evangelie zo ontvangen hebt. Want echt waar, het is goed dat we in de kerk zitten, maar daar op zich kom je er niet mee. De bedoeling ervan is dat je bij Christus komt en dat je door hem leeft. Dat je mens, man, vrouw, jonge meisje van het evangelie zult zijn. Nou, dat is het eerste. De kracht van het evangelie. Nu het tweede. Het algemeen belang van het evangelie. Het evangelie, ja, dat hoort bij de kerk. Bij vrome mensjes. Bij enthousiastelingen die het altijd maar over Jezus hebben. Maar dat is geen zaak van het algemeen belang. Zo wordt dat door heel wat mensen gezien. Als ze er tenminste een mening over hebben, want veel mensen weten er weinig tot niks van. Die hebben dus geen mening over het evangelie. Maar hoe mensen er ook over kunnen denken, het is een zaak van algemeen belang, dat evangelie. Ik zou zeggen, net zoals zuurstof in de lucht, een zaak is van algemeen belang. Is er geen zuurstof in de lucht morgen meer, dan zijn wij allemaal weg. En er is niemand om ons te begraven. Dat is de werkelijkheid. Algemeen belang, die zuurstof. Nou, dat is het evangelie ook voor ons. Voor iedereen. Paulus zegt dat. Hij zegt, het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dus, het evangelie is voor de Joden. En ja, zeg je, dat snap ik wel. Want de Joden, dat is het volk van God, Israël, het nageslacht van Abraham. Jezus is het hen geboren. Ja, natuurlijk is het evangelie voor de Joden. Ja, zegt Paulus, maar het is ook voor de Griek, hè? Een Griek, dat was de Joodse benaming voor alle niet-Joden. Dat waren de volkeren. Dichtbij en ver weg. De rest van het Romeinse Rijk dat de toenmalige bekende wereld besloeg en waarin Grieks de voertaal was, zoals dat bij ons het Engels is. Nou, Joden en Grieken, alle mensen. Dus, als het gaat over het evangelie, voor wie het is, dan gaat dat over mensen die met God al een lange en speciale verbinding hebben. Maar ook over mensen die afgoden dienen. Vandaag zeg je dan al moslims, hindoes, boeddhisten, Of mensen hebben een stamgodsdienst. Het evangelie is voor de Joden allereerst. Hen, zij voorop. Dat blijft zo. Want God houdt onze verbond vast. Ook vandaag. Maar de grootste rest van de wereld, de niet-Joden, die heeft bij het evangelie ook alle belang. Maar ja, heel veel mensen weten dat niet. Nee, dat is zo. Maar er zijn mensen dus die het wel weten, degene namelijk die het evangelie ontvangen hebben. Zij hebben het evangelie naar zich toegekregen en zij hebben geleerd, voor wie is het? Ja, het is voor iedereen. Oh, dan is het ook voor mij dus. Ja, ook voor mij. Maar niet alleen voor mij. Jezus heeft gezegd, predik het evangelie aan alle schepselen. Dus het moet altijd verder met dat evangelie. Van een ander naar mij en van mij weer naar een ander. Het evangelie is voor alle mensen. We komen wat mensen tegen, thuis en van huis. En dan moeten wij al die mensen eigenlijk eens wat meer op aankijken. Dan zie je weer een gezicht, een ander gezicht. Jou heb ik nog nooit gezien. Jou zie ik misschien ook nooit meer. Maar je kunt bij elk gezicht bedenken, het evangelie is voor jou. En het evangelie is voor jou. En het evangelie is voor jou. En je kunt er ook bij bedenken, dat mag, dat hoort ook. De kracht van het evangelie kan jou veranderen en zalig maken. Zou dat echt voor die persoon kunnen? Tjonge, dan moet er wel wat gebeuren. Ja, nou, maar het kan voor die persoon, ja. Ja, jij hebt het ook nodig. En wat betreft die mensen, dan is het misschien zo dat ze dat zelf helemaal niet voelen. Maar God, hun schepper, zegt het. Het evangelie is voor iedereen. Dat moet je jezelf gewoon laten zeggen. Maar dat mag je dan zelf vervolgens ook wel eens gewoon tegen iemand anders zeggen. En ik breng dat maar gewoon naar iedereen toe. Je hebt al zo vaak over andere dingen gesproken met je buren en je collega's en je medestudenten. Waar ging het al niet over in de gesprekken? En ja, nu mag het best eens een keer gebeuren dat je zegt, we hebben het vaak over van alles gehad, hè? Maar nu moet ik het toch eens een keer met je hebben over het evangelie. Vind je dat goed? Het is belangrijk voor me. En ik wou er graag eens met je over praten. Mag dat? Het is zo belangrijk. Eerlijk gezegd vind ik het van mezelf eigenlijk dom en niet goed dat ik er zo moeilijk over begin. Maar ik kan toch niet laten. Nou, zo. Hè? Op die manier beginnen tegen mensen over het evangelie die er zelf weinig of niks van wisten. Zo heeft Paulus dat in de hoofdstad van Griekenland, Athene, ook gedaan. Hij had het nota bene op de Areopagus, waar allerlei wijze mensen kwamen. Wetenschapsmensen, zeg maar, over God die alles en iedereen geschapen heeft. En door wie we allemaal leven. En die nu met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid overal aan alle mensen verkondigt dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. En daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Nou zeg je. Je durft nogal wat te verkondigen. Nou, het evangelie probeer ik daar op zo'n eenvoudig mogelijke manier dat mensen het een beetje vatten kunnen door te geven. Ja, het evangelie is voor iedereen. Maar er staat wel iets bij, hè? Het is voor iedereen die gelooft. Geloven van het evangelie is nodig. Voor ieder die het hoort. En wie het niet gelooft, niet vertrouwt, afwijst, vriendelijk of boos, de boodschappers er van de laan uitstuurt, die blijft waar hij is. En waar is hij? Nou, onder het oordeel, onder de toorn van God. Geloven is het evangelie aanvaarden, je aan Christus toevertrouwen. Laten we dat vasthouden, hè? Wat is het evangelie niet van God heeft de wereld lief. Maar God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. De oproep tot geloof mag in het evangelie niet gemist worden. En laten we in de kerk alsjeblieft ook niet zo gaan leven dat we een beetje gaan veronderstellen dat we van de kerk, dat we wel geloven omdat we van de kerk zijn, want zo werkt het natuurlijk ook niet. Wat moet ik ervoor doen om te geloven, om echt te geloven? Eigenlijk zou ik dan zeggen, niks. Laat alleen het evangelie tot je komen. Hoor het en hoor het nog eens, verdiep je erin, verwonder je erover, stel je vragen en laat het vervolgens gewoon zijn werk maar doen. Want de geest van God werkt er zelf het geloof door dat evangelie. Geloven is de gave van God die hem met het evangelie wil laten meekomen. Er wordt wel eens gezegd, een mens luistert zich zalig. Oh, zo gaat dat ongeveer, ja. Als je je er maar aan het woord mag overgeven. Verhard je niet, maar laat je leiden. En natuurlijk, het loopt niet altijd zo gladjes en makkelijk. Want hoe gaat dat? We worden tot geloof geroepen. Maar ja, we kunnen niet geloven. En we verzetten er ons ook vaak wel tegen. En dat wordt dan een worsteling, een gevecht. Ik word tot geloof geroepen. En ja, ik verlang ook wel te geloven en toch probeer ik het ook nog een beetje van de deur te houden. Nu nog maar even niet. Nog maar zo niet direct, nee. En je zou haast gaan denken, als je ermee bezig bent met dat komen tot geloof, en je maakt er een gebedszaak van, een worsteling van, ik geef het denk ik maar op, want ik kan het toch niet, dat geloven. Ik stop er gewoon mee. Maar geloven is ook geen prestatie. Geloven dat is niet van het winnen van een gevecht en ziezo, nou heb ik het onder de knie. Geloven dat is reddeloos verloren zijn. En dan? Nou, daar verschijnt de redder met gevaar van eigen leven in ons brandend huis. En verwond en verzwakt neemt hij ons op. En geloven is eigenlijk niks anders dan ons aan deze redder vastklampen en ons er door hem uit laten dragen. Gelooft u, Paulus? Wat denk je dat hij zegt? Ja, ik geloof met heel mijn hart. Geloven jullie? Geloof jij? Zo mag het vanavond klinken hier in de kerk in Bruchem. En wij mogen ernaar staan dat wij zelf ook zulke gelovigen mogen zijn als Paulus. Ingewonnen, overtuigd. Belijdenis doen, belijdend lid van de kerk zijn. Ja, dat is wel het minste, zou je zeggen. Ben je nog geen belijdend lid? Je kan je straks weer opgeven voor de belijdeniscategorisatie, heb ik gelezen in de kerkbode. Dus wees er eens mee bezig. Maar vervolgens, belijdend leven, dat hoort er natuurlijk helemaal bij. De vooruitkomen. Omdat het evangelie zo lief is, omdat het je zo goed smaakt, wil je ook graag dat een ander ervan eet. Je kunt het je haast niet voorstellen, hè, dat iemand in een Chinees restaurant werkt en dat hij zelf dat spul niet lust. Hoe smaakt dat nummer op het menu? Kunt u dat aanbevelen? Sorry. Het evangelie, daar mogen wij zelf van leven, van eten, om het vervolgens aan anderen door te geven. Ik hoop dat u er ook van eet, want het smaakt zo goed. Dit is het beste wat je ooit gehad hebt. De kracht van het evangelie hebben we gezien. Het algemeen belang van het evangelie was het tweede en nu het derde. Het graag delen van het evangelie. Schaam je niet voor het evangelie? Nou, Paulus doet dat niet. Hebben ze in Rome misschien gedacht dat die Paulus, over wie ze best al wat gehoord hadden, misschien liever niet in de hoofdstad van het Romeinse Rijk zou komen? Want ja, die achterafgebieden overal, nou daar durfde hij het evangelie wel te verkondigen, maar bij hen, in de keizerstad, ja, bij hen zou hij zich wel niet laten zien. Nou, zegt Paulus, ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken hoor, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam me niet voor het evangelie. Dat ik nog nooit bij jullie geweest ben, dat heeft er niet mee te maken dat ik niet durf. Dat ik denk van ja, dat evangelie, dat ik weet niet of ik het daarmee zou redden in Rome. Nee, met dat evangelie kan ik overal voor de dag komen. Je schamen, dat doe je zo makkelijk als je tot een minderheid behoort. Als je nou niet gelooft wat de meeste mensen geloven. Als je daar nou niet zo over denkt zoals de meeste mensen erover denken. Ja, nou ja, dan hou je al makkelijk een beetje stil. Ik zeg maar niet te veel. De meeste mensen kijken met vreemde ogen naar wat jij gelooft. Zeg eens, durf je in Den Bosch of in Utrecht of in Amsterdam of in Rotterdam, in Rome, met het evangelie voor de dag te komen, daar ook? Of misschien zo, in de jeugdgroep van de kerk durf je wel over het geloof te praten. Tenminste, durven we? Dat is een vraagje. Maar goed, laten we veronderstellen dat het daar nog wel aardig gaat in de jeugdgroep van de kerk. Maar op de hogeschool of de universiteit is dat wel een iets ander verhaal. Ja, er daarvoor uitkomen wat je gelooft. Het is eigenlijk net als de ouderling die op huisbezoek uitgebreid over de dingen van God spreekt. Maar diezelfde ouderling heeft het er bij zijn familie niet eens zo makkelijk over. Kan toch gebeuren? Ik zal zelf ook maar gewoon heel eerlijk zeggen dat ik na al die jaren het gemakkelijker vind om op de kansel een vurige boodschap over God te brengen dan dat ik met een wild vreemde over God begin. Dan heb je toch altijd nog iets van die schroom van ja, hoe zou het vallen? Wat ga ik meemaken? Nou, het wordt tijd dat wij ons schamen als we ons voor het evangelie schamen. Het wordt tijd dat we ons niet langer schamen voor het evangelie. We mogen allemaal misschien wel een omkeer meemaken zoals dokter Murray heeft meegemaakt. Dat is denk ik niet de bekende dokter Murray, maar een wat onbekendere dokter. Hij begon ooit als hulpprediker bij koning Jacobus de Eerste. En hij was er niet zo druk als hulpprediker daar aan het hof van de koning. Hij hoefde maar weinig te preken. En eerlijk gezegd, als het aan hem lag, dan preekte hij ook net zo lief niet. En dat was ook wel een beetje aan hem te merken, hoe die erin stond. Zo'n dominee, nou ja, hoe warm is die eigenlijk dominee geworden? Nou ja, hij is het, ja. Nou ja, dan moet ik het maar proberen, dan moet ik het maar doen. Op een keer preekte die bewuste hulpprediker Dr. Murray voor de koning over onze tekst. Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. En dat deed hij uit de doeken en zo. Weet u wat koning Jacobus toen tegen zijn hulpprediker zei? Toen zei die dominee, u hebt goed gepreekt, u hebt helemaal gelijk. U hoeft u niet voor het evangelie te schamen, maar mag ik eens wat zeggen? Het evangelie mag zich wel voor u schamen. En dat kwam binnen. En dokter Murray is er anders in komen te staan. Gemeente, de bedoeling is dat wij graag met het evangelie te koop lopen. Nou ja, zeg je, dat is maar wat, met het evangelie te koop lopen. Ja, en dat we dus leven en reizen alsof we er vertegenwoordiger van zijn. En een vertegenwoordiger die wil zijn zaakjes aan de man en vrouw brengen. Die heeft wat en die wil ook graag dat die ander er wat van neemt en wat gaat verkopen. Handel. Liefst zoveel mogelijk. Nou, zo met het evangelie leven. Zo'n vertegenwoordiger biedt heel de dag overal waar die komt zijn waren aan, want het zijn goede waren. Tenminste, als het goed is. Wat je verkoopt. Dat was zo bij die vertegenwoordiger van goede schoenen. Er liep zich echt het vuur uit de sloffen. Winkel in, winkel uit. Overal prees hij zijn goede schoenen aan. Neem ze van men, verkoop ze voor me. Een winkelier zei tegen hem. Man, hoe houd jij het vol? Je rent je rot. Je bent maar bezig. En die vertegenwoordiger zei, meneer, ik houd het vol vanwege mijn goede schoenen. Ik verkoop ze, maar ik loop er zelf ook op. Ja, zeggen we dan. Ja, ja. Maar je moet wel vrijmoedigheid hebben. Je moet wel kunnen praten om het evangelie naar een ander toe te brengen. Nou, en dat zijn gaven waar we de geest om mogen bidden. En ze zullen ons gegeven worden als wij het nodig hebben. Maar laten we wel bedenken dat we niet het meest moeten letten op hoe we ons voelen en wat we zelf denken te kunnen. Het gaat over het evangelie van Christus. Als je je daar nou maar niet voor schaamt, wee ons als we ons er wel voor schamen. Ja, zegt iemand, maar ik heb het gevoel dat ik er risico doorloop. Ik ben gewoon bang voor hoe ze reageren. Nou, verwacht ook niet dat zondaren meteen blij zijn met het evangelie en dat ze meteen geloven. Jezus heeft ons gewaarschuwd dat we met het evangelie zullen zijn zoals hij in de wereld was. Als een schaap tussen de wolven. Nou, dat weten we weer een beetje in Nederland. Hoe dat gaat als schapen bij de wolven komen of de wolven bij de schapen. Dan kunnen die schapen maar zo in stukken gescheurd worden. Tegen zijn jongere ambtsbroeder Timotheus in Efeze zei Paulus, schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here. En hij zei daarbij, maar leid verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Dat is ook een vraag aan ons. Wij hebben graag dat de Heere zich voor ons over heeft. Christus voor ons, dat mag ook, mogen we van leven. Maar het is ook wel een vraag, heb je jezelf nou wel eens een keer voor de Heer overgekregen? Dat hoort erbij. Het evangelie wil onszelf kracht geven om het lijden dat we erom meemaken te kunnen dragen. En dan mag je zeggen wat de dichter van Psalm 119 zegt. Ook zal ik voor koningen spreken over uw getuigenissen en me niet schamen. En gemeente, als we ons zo makkelijk overgeven aan onze schaamte voor het evangelie, ja, laten we dan ook niet vergeten dat de Heer Jezus gezegd heeft: wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Terwijl als je je niet geschaamd hebt voor het evangelie, te midden van dit overspelig en zondig geslacht, dan zal de Heer Jezus ons belijden voor zijn Vader die in de hemelen is. Nou, laten we dan zijn als die man die in een storm op zee zat en hij was hevig ziek. Nou, daar verlangt denk ik niemand naar om dat eens mee te maken. Op een schip zitten midden op zee en het stormt en je bent zeeziek. Afschuwelijk moet dat zijn. Kun je dan trouwens nog wat betekenen voor iemand anders in zo'n situatie? Nou, en dan heb je genoeg aan jezelf, geloof ik. Maar goed, deze man hoorde dat er in de storm iemand overboord geslagen was. Maar hij voelde zich zo slap. Kon die maar iets doen, maar ja, wat kon die doen? Hij pakte een zaklamp die dicht bij hem lag en hij knipte hem aan en hij liet die zaklamp door de patrijspoort dicht bij hem in het donker schijnen. En die overboord geslagen man werd gered. En die vertelde dat op het moment dat hij voor de tweede keer in de golven wegzakte, iemand met een zaklamp geschenen had en het licht was net op zijn hand gevallen en de redder had hem kunnen grijpen en zo was hij gered. Maar we kunnen soms echt niet zoveel voorstellen in de verkondiging van het evangelie, maar het zou kunnen wezen. Als je met dat lampje dat de Heer je geeft mag schijnen met zijn licht door de patrijspoort dicht bij je, dat het net op die hand van een reddeloos iemand valt. Toch gered. En als je nog niet geschenen had, door het evangelie mogen wij hoop hebben op de zaligheid, gemeente. Wij verlangen naar een beter vaderland dan we nu hebben, net als de gelovigen voor ons gedaan hebben. En wat lezen we van die gelovigen voor ons die op een beter vaderland gehoopt hebben? Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had een stad voor hen gereed gemaakt. Nou, dat leg ik maar voor u neer. Zo doet de Heer het ook voor ons. Als wij ons niet voor hem schamen. Hij schaamt zich niet voor ons en hij heeft een stad voor ons gereed gemaakt. Dat is echt geen Rome. Hier op aarde. Maar dat is het nieuwe Jeruzalem. Amen. Wij zingen op Psalm 119, vers 23. Dan wandel ik volmoeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen strelen. Psalm 119, vers 23. Laten we de Heere danken en bidden. Heere God, u hebt ons vanavond op een teer plekje willen raken. Dat we ons zo makkelijk schamen voor het goede, in plaats van voor het kwade. Dat we ons soms schamen voor de Heere Jezus. God die ons geschapen heeft. Het heil dat er in de Heere Jezus voor iedereen is en dat ook zo nodig is, anders zijn we verloren. De oproep tot geloof. We schamen ons er soms voor om die door te geven. Heere God, wilt u het ons vergeven dat we zo vaak nalatig geweest zijn in deze dingen? Dat we gelegenheden niet gebruikt hebben. Dat we lui waren. Dat we toegaven aan het slaafse ontzag en aan de dwaze vrees. En we bidden u om uw geest, die aan ons werkt, die onszelf van het evangelie doet leven, vers en krachtig. En die ons vervolgens zin geeft, verlangen geeft om het ook aan iemand anders door te geven. Help ons, Heere, om er zo in te staan, ook morgen weer en overmorgen. Help ons om er zo in te staan, in onze buurt in Bruchem en in Kerkwijk en in Delwijnen en in Nederhemert. Als we in de Bommelerwaard zijn en als we daarbuiten zijn. Als we in een dorp blijven en als we in de stad komen. Help ons om er zo in te staan als we op vakantie zijn of gaan. Heere, we vinden het vaak heel lastig. We hebben van u de gelegenheden nodig om te kunnen spreken. En we hebben van u ook de genegenheden nodig om het te willen doen, te durven doen. Leid ons daarin. Heb dank, Heere, dat we als gemeente elkaar daar ook in helpen mogen, opvangen mogen, steunen en stimuleren mogen. En mag dat ook gebeuren. Zorg, Heere, zo dat uw woord wordt vermenigvuldigd door al die mensen heen die ervan weten. Zegen u, Heere, de gemeenten al hier. Zegen dominee Voets en zegen dominee Van der Wind in de predikdienst die u hen hier hebt geschonken, het herdersambt dat ze hier mogen vervullen. Mogen ze er de ernst en de noodzaak diep van verstaan en mogen ze de kerkenraad mee hebben om er op een geestelijke manier en een toegewijde manier mee bezig te blijven. Zegen u, Heere, al de ambtsdragers, zegen u ieder die op enige wijze in de gemeente een taak mag vervullen. Wij bidden u, Heere God, om uw zorg over gemeenteleden thuis en gemeenteleden elders. We bidden u voor alle rouwenden, troost ze. We bidden u voor alle eenzamen, verblijd ze met uw gemeenschap. Dat ze weten dat u van hen af weet en ze niet begeeft nog verlaat. Wilt u mensen in depressie oprichten? Wilt u jongeren die het niet meer zien zitten, doorzicht geven? Zodat ze leven kunnen. Wilt u jongeren die verlangen naar een relatie geven, dat ze iemand mogen vinden met wie ze het leven mogen delen? Levend naar uw woord. Help u mensen die met een andere geaardheid in het leven staan. En geef dat ze de strijd aangaan om de weg van uw woord zoeken te gaan. En help de gemeente om ze heen om dat ook niet alleen te hoeven doen. Wij bidden u, Heere God, voor alle getrouwden, voor allen die een breuk in het huwelijk hebben meegemaakt, met al het moeilijke van dien, alle schuld die er ook zomaar is en blijft liggen. Wij bidden u, Heere God, voor pleegkinderen en pleegouders, geadopteerde kinderen en adoptieouders. We bidden u voor de politiemacht. We bidden u voor de rechterlijke macht, voor alle gevangenen. We vragen u voor deze wereld, waar zoveel strijd is. Zou u vrede willen geven in Oekraïne? En zorg willen dragen voor alle mensen die thuis zijn daar en al degenen die elders hun heul gezocht hebben, ook hier in de omgeving. Wij bidden u, Heere God, voor Israël. Vrede is daar soms ver te zoeken. Zou u vrede willen geven? Juist na alle strijd die er afgelopen dagen is geweest. Geef vrede door de Heer Jezus Christus. Zicht op hem, leven door hem. Ga met ons mee. Dank zeggen we u dat we elkaar weer ontmoeten mochten onder de bediening van het woord. Vergeef al onze zonden daarin. En wilt u zorgen voor de eer van uw naam, die nooit genoeg geprezen is. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. En vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 3 en vers 7. harten tot God. Ontvang de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.